Ik wil graag met u lezen Lucas 9 vanaf vers 57. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hen: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. En zingen hemelhoog 680.
Ja, dat is wel grappig. Als je een liturgie maakt, dan er komen steeds meer suggesties tot en met preekteksten toe. En dat vind ik allemaal geweldig hoor, dat vind ik helemaal prachtig. Maar dan kijk je thuis naar zo'n lied en dan denk je van, zou dit nou lukken, ja of nee? Nou, volgende week wel. Ja. Goed. Zowel het meditatief moment als het lied na de preek horen bij elkaar. Het lied is, en dat kunnen jullie uit volle borst meezingen, wat de toekomst brengen mogen. Nou, ik hoor een zucht van herkenning door de gemeente gaan. Maar uiteraard gekozen. Gekozen vanwege het volgen van Jezus. Oké. Nou, goed. Er loopt een man door het oerwoud. En van zijn bestemming of dergelijke weet ik niet zoveel. Maar op een gegeven ogenblik komt hij in dat oerwoud bij een diep ravijn. En hij staat zo op de rand van dat ravijn en hij kijkt zo naar beneden. En helemaal beneden ziet hij een bergrivier. Het geluid kan hij ook nog horen, want dat kaatst langs de wanden van het ravijn omhoog. Maar ja, aan de overkant is de overkant. En hij staat hier en hij kijkt zo naar rechts. Ziet hij niks aan links. Oh, daar in de verte een touwbrug. En ik denk, nou, weet je wat, hij gaat even terug het oerwoud in en loopt over het pad en dan komt hij bij die touwbrug. Bij die touwbrug staat in meerdere talen, ook een inlandse taal, maar dat kan hij niet lezen, staat een bord, tenminste in meerdere talen een waarschuwing. En een van die talen die hij lezen kan, daar staat waarschuwing. Deze brug is geschikt voor één man of één persoon tegelijk. Dus slechts één persoon tegelijk over die brug. Nou, hij leest dat, hij kijkt nog zo die brug langs. Ja, nou, hier niemand, daar niemand. Dat moet te lukken zijn, denkt hij. Dus hij stapt die touwbrug op en hij loopt over dat diepe ravijn heen, over die touwbrug. En halverwege begeeft de touwbrug het en zakt hij, valt hij met een enorme vaart in de richting van de bergrivier. En als hij dan zijn ogen weer open doet, staat hij voor de hemelpoort. Daar vraagt hij wat informatie. Hij zegt, hoe kan dat nou? Want op het waarschuwingsbord stond dat de touwbrug geschikt was voor één persoon. Het antwoord uit de hemel was, ja, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dit heb ik nodig. Ik kom er helemaal op het eind van de preek weer op terug. Maar waarom heb ik het nodig? Omdat ik je wil waarschuwen voor de woorden van Jezus. En dat meen ik echt oprecht. Dat had je misschien niet anders verwacht van mij hier, maar ik waarschuw je voor de woorden van Jezus. Als je de woorden toelaat, als je ze tot je neemt, dan verandert je leven ogenblikkelijk en onherroepelijk. Eigenlijk zou je nu al moeten zeggen van nou, als ik dat niet wil, als ik eigenlijk mijn leventje wil houden zoals het is. Dat geldt dan niet voor de mensen die Jezus kennen, want die weten al welke kant het op gaat. Maar als je zegt van nou, ik heb niet zoveel met Jezus en ook niet met God en zo. En ik wil het eigenlijk wel zo houden, dan raad ik je nu aan om proppen in je oren te stoppen. Of de kerkzaal te verlaten of thuis de radio uit te zetten. Want de woorden van Jezus vanmorgen die zijn uitermate radicaal. En uiteindelijk kom ik er weer op terug dat het gevaar van de touwbrug, Je kunt er doorheen zakken, maar je zult uiteindelijk merken dat die metafoor van de touwbrug, dat ik dat een beetje ga gebruiken aan het eind in de zin van dat Jezus zegt, ik ben de weg. Dan maak ik dan een beetje van, ik ben de touwbrug. Nou, dat zie je dan wel weer. Hoe kom ik op die waarschuwing? Nou, laten we beginnen. Ik kreeg de tekst dus aangereikt. Wil je eens spreken over laat de doden hun doden begraven? Waar komt die tekst in voor? Neem ik je even mee naar heel Lucas 9, of eigenlijk dat gedeelte in het Lucas-evangelie. Er staat namelijk dat Jezus zijn gezicht gericht had op Jeruzalem. Even uitleggen. Dat wil zeggen dat ik Jeruzalem maar even daar neerzet. En Jezus die keert zichzelf dus van zijn bezigheden, van hij is met jullie, met ons bezig geweest, hij heeft zieken genezen, hij heeft, nou, wat hij allemaal wel niet gedaan heeft in het Lucas-evangelie, daar is hij overal mee doende geweest, en dan staat er opeens, hij keert zijn gezicht naar Jeruzalem. Dat is een nieuwe levensoriëntatie. Hij laat als het ware van zich afvallen wat ons hier vandaag kan bezighouden. Dat heeft nog wel nut in de zin van we eten wel en we slapen wel en dat soort dingen. Maar ons eten en slapen heeft alleen maar nut met het oog op Jeruzalem. Dus hij is in zijn hart en ziel helemaal betrokken bij Jeruzalem. De stad van God en wij, nou, de meeste van ons die weten dat. Dat betekent dat Jezus in de richting gaat van het overgeleverd worden aan mensen, lijden en sterven, een kruisdood zal hij lijden. Hij zal sterven, begraven worden en opstaan op de derde dag. Nou, dat is waar hij zich op gaat richten. Dus de concentratie van Jezus is helemaal op de voltooiing van zijn werk in de stad van God. Op dat moment is hij nog wel benaderbaar door u en mij. Dat wel. Dus als je hem iets vraagt, dan geeft hij nog wel antwoord. Maar hou er rekening mee dat het antwoord wat je van hem krijgt te maken heeft met Jeruzalem. Met zijn lijden en sterven. Goed, slaan we een stukje over. Pakken we de draad op waar die tekst over die doden bij staat. Zegt iemand tegen hem, ik zal u volgen waar u ook gaat. Dus met andere woorden, iemand uit, misschien ben jij het wel, je zegt van oké, nu heb ik een beetje begrepen wat de setting is. We weten niet of de spreker dat ook wist, maar jullie nu wel. Dus misschien is er iemand onder jullie die dan nu zegt van oké, goed, die snap ik. Wij gaan naar Leidensweg, naar de Via Dolorosa, wij gaan naar het kruis, wij gaan naar eerst de veroordeling, het kruis, de verloochening, het Pesachmaal, al die dingen, daar gaan wij naartoe. Ik ga u volgen waar u ook gaat. Dat is een beetje het punt. Op dat moment, in die concentratie, zegt Jezus tegen je, nou, de vossen hebben holen, de vogels van de hemel hebben nesten, maar een mensenkind heeft geen plaats. Een mensenkind ga ik nu dubbel uitleggen. Met een kleine letter, dat ben jij, dat ben ik, kinderen van mensen. En met een hoofdletter, dat is onze heiland. Wat zegt hij nu tegen je, als je zegt van ik ga u volgen, waar u ook gaat. Dan zegt hij van jongen, luister, hier op deze aarde hebben de vossen een plek. Die horen hier. Hier op aarde hebben de vogels een nest. Ze blijven niet voor eeuwig in de lucht zweven. Ze moeten ook een keer rusten. En dat vinden ze hier op aarde. Dat wordt hen niet ontnomen. Dat wordt niet voor hen ontkend. Dus die kunnen hier allemaal zijn. Maar jij niet. Dat is de mensenkind met kleine letteren. Jij niet. Even stoppen. Misschien zijn er nu al mensen die zeggen, dat snap ik. Dat snap ik. Mensen die het mee hebben gemaakt dat hun levensoriëntatie opeens verandert. Dat ze bezig waren met van alles en nog wat. Met hun sport, met hun scholing, opleiding, eerste baan, een relatie. Je gaat samen verder, je krijgt kinderen. Je bent met ongelooflijk veel dingen bezig. Je hele levensopbouw, je eerste hypotheek of je eerste huur, je eerste... En dat kan duren tot nou 30, 40, 50, 60 jaar, dat je helemaal bezig bent met die dingen van de wereld. Begrijp me goed, als ik het over de wereld heb, heb ik geen negatief oordeel. Hè? Het is gewoon ons aardse bestaan. Daar ben je mee bezig. Maar er gebeurt op een dag iets waardoor je levensoriëntatie verandert. In mijn leven was het als bij bliksemflits opeens ontdekken wie Jezus was. Opeens was alles waar ik mee bezig was niet zo zinvol meer. Stond op losse schroeven. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld merkt dat mensen je niet accepteren. Of dat je uitgespuugd wordt door het economisch systeem omdat jij er niet in past. Of omdat je levensgeschiedenis door vervolging of door wat dan ook zo radicaal veranderd is dat het allemaal geen zin meer heeft. Dat je niet meer kunt aarden in deze tijd. Dan weet je wat het betekent dat er voor jou geen plaats is. En mensen die dat nog niet hebben meegemaakt, ik geef je zwart op wit. Ik wil het nog tekenen, ook die brief. Het gaat je gebeuren. Het gaat je gebeuren op een dag, tieners, tachtigers, het gaat je gebeuren op een dag dat je levensoriëntatie verandert en je moet zeggen, er is voor mij op deze wereld geen plek. Dat is wat Jezus zegt. Dat betekent ook dat als hij dat tegen die man, neem ik aan, zegt van, want iemand staat er, tegen die man of vrouw zegt van, ik ga u volgen waar u ook gaat, dat met zijn oog gericht op Jeruzalem, dat hij tegen jou zegt, ga jij mee naar geen plaats. Durf je dat aan? Durf je loslaten? Alles waar je nu vast aan zit. Als je dat niet kunt, als je dat niet wilt, wees gewaarschuwd. Ga je mij volgen, dan kom je op geen plaats uit. Neem dan je kruis op je en volg mij, kom achter mij. Want er is voor heel veel mensen, voor heel veel dingen is er een plaats op aarde, maar niet voor het mensenkind. En dan met een hoofdletter. Want dan ga je dus denken van, maar wacht even, er zijn dus ook heel veel mensen die wel een plek vinden op aarde. Ja, daarom ook met een hoofdletter. De tekst zelf maakt dat niet duidelijk of dat nou met een hoofdletter of kleine letter moet. Maar als het met een hoofdletter wordt geschreven, de zoon des mensen, Jezus zelf, de heiland, de ultieme mens, de zoon van God. Dan zegt hij ook, je kunt mij wel volgen, maar er is voor mij geen plaats. Geen plaats. Hou er rekening mee. Dat als je in mijn voetstappen volgt, dat je kwijtraakt. Dat je zelfs mij zult verliezen aan het kruis. Er is geen plaats voor de liefde van God. Er is geen plaats voor barmhartigheid en ontferming. Er is geen plaats voor genezing van zieken. Ze sterven allemaal op een dag weer. Er is geen plaats voor het delen van brood. Want ook al hebben de 5000 gegeten van 5 broden en 2 vissen, ze hebben allemaal weer honger gekregen. Er is geen plaats voor redding, voor de Zoon van God. Dus reken erop dat als je mij volgt, dat je op geen plaats terechtkomt. Maar Jezus had daarnet voor gezegd, wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Voor mensen die het meelazen bij de leefregels, die staat, die zal het behouden, staat er in de NBV. In het Grieks staat er echt nadrukkelijk, die zal het vinden. Dus wil je weten wat leven is, verlies je leven in Christus Jezus. Dat staat er. We weten niet of de man is meegegaan. Geen idee, wordt niet vermeld. Maar op dat moment zegt Jezus tegen een ander, dus tegen een ander hier in deze kring, ik weet niet wie, maar hij zegt dan tegen jou, volg mij. Ja, dus alsof eerst de intentie van de mens was, ik wil u volgen, maar dan kan het zijn dat de woorden van Jezus zo radicaal zijn dat niemand meer wil, dat je zegt, ik ga niet meer mee. Ik doe niet meer mee aan Jezus en zijn koninkrijk. Ik wil het hier op aarde zien te vinden. Dan zegt Jezus, hij laat je niet los. Hij zegt dan tegen je, volg mij. Dus niemand van ons ontkomt aan de opdracht om naar geen plaats te gaan. Dan zegt degene die aangesproken wordt, ja maar, ik heb nog te doen. En wat hij zegt, is een samenvatting van alles wat een mens te doen heeft. Dus de commentaren zeggen ook wel, ja, laat mij eerst heen gaan en mijn vader begraven. zeggen de commentaren. Misschien was zijn vader ziek. Misschien was zijn vader net overleden. Ik geloof dat het betekent, het is een samenvatting van alles wat wij te doen hebben. Ons respect voor het voorgaande geslacht, het afronden van wat hen dreef. En als dat is afgerond, dan mag ik aan mijn eigen verhaal beginnen. Ja? Maar hoe het ook zij, in de tijd van Jezus was het begraven van je vader een opdracht heiliger dan wat dan ook. Dus met andere woorden, al was het Shabbat, al moest je je houden aan alle regels van Torah, al moest je je gebeden nog zeggen, al moest je nog van alles en nog wat in de wet van God staat in de boeken van Mozes. Het begraven van je vader gaat voor alles. Je mag alles loslaten. Je mag je werkgever loslaten, je mag je gezin loslaten, je mag je religieuze verplichtingen loslaten, je mag alles loslaten, alles is verzekerd, want je vader begraven is de belangrijkste religieuze plicht. Het respect voor degene die je voorgaat. Dus wat die man zegt, op het woord van Jezus volg mij, is de ultieme opdracht op deze wereld voor een mens. Sta mij dat dan nog toe? En dan, zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven, maar verkondig jij het koninkrijk. Eerst die eerste, laat de doden hun doden begraven. Jezus daagt je uit, nou ga ik even iets langzamer praten zodat het goed overkomt. Jezus daagt je uit om de dood in je hart los te laten. Zoals ik net zei, de doden begraven is de ultieme opdracht die jou bindt aan deze aardse tijd. Jouw ultieme opdracht om respect te tonen voor wat deze aarde biedt en voor wie jou op deze aarde heeft gezet. Maar Jezus zegt, ten diepste is dat de dood in je hart. Want je dient deze wereld. Je dient de tijd waar alles verloren gaat. Je dient alles wat je moet loslaten. Laat die dood los uit je hart. Laat het gaan. Geef het weg. Laat de doden dat maar doen. Met andere woorden, laat dat over aan de mensen die met hart, ziel en verstand verbonden zijn aan deze wereld. Laat die de economie maar bouwen. Laat die hun oorlogen maar voeren. Laat die hun naam maar waarmaken. Laat die de macht maar krijgen. Laat die alles maar veroveren. Maar laat de dood aan de doden. En wat is nou een dode? Nou, dat is het tweede stuk in datzelfde woord. Maar jij verkondig het koninkrijk van God. Met andere woorden, ga jij door de wereld en vertel tegen de mensen, het koninkrijk van God is jou nabijgekomen. Heel praktisch, hoe doe je dat? Nou, op het moment dat jij de opdracht van Jezus volgt, volg mij. Stel dat je dat doet. Dan betekent dat, dat wie je ook tegenkomt in deze wereld, dat je tegen die iemand mag zeggen, het koninkrijk van God is jou nabijgekomen. Oh ja, waar dan? Hier, in mij. Ik heb de opdracht van God gekregen om jou te vertellen dat het koninkrijk van God je nu aanraakt. Zie je je morgen al staan met de koffiekoe? Dat wordt lachen. Ja, of op school, in de kantine, of waar je dan ook maar zit. Dat wordt lachen. Er staat een volstrekt onbekend iemand voor je. De lijn bij de kassa, dat vind ik ook wel zo mooi. Ja, de lijn bij de kassa. En iemand die je totaal niet kent. Je tikt haar even op de schouder en zegt, het koninkrijk van God is je nabij gekomen. Nou, die verklaart je ogenblikkelijk voor gek. Maar als je het mag uitleggen, dan kun je zeggen, ja maar, luister. Ik heb gisteren in het woord van God heb ik opeens gezien dat God zelf het leven is. Dat wij nu wel boodschappen doen, maar dat gaat door de snoepert naar binnen en door de poepert naar buiten en we zijn nog steeds dezelfde. Dat is niet het koninkrijk. Dat is aards, dat gaat dood, dat verdwijnt weer ergens in het riool. Maar de liefde van God, die ons waardeert zoals we zijn, die ons maakt tot wie wij zijn, die ons uitnodigt om in zijn liefde te leven, om in zijn vrede te leven, om die vrijheid ook verder te brengen. Daar heb ik in Christus Jezus God ontmoet. En merk ik opeens dat deze aarde alleen maar een tijdelijke verblijfplaats is. Hij onderhoudt ons wel, maar we moeten er doorheen. En omdat ik dat heb ontdekt en nu achter jou sta in de kassalijn, mag ik je zeggen, het koninkrijk van God is jou ook nabij gekomen. Het staat op nog geen, wat zal het zijn, 30 centimeter achter je. In mijn woorden. En als ze dan zeggen, oh, belachelijk, en daar heb je weer zo eentje, en daar heb je... Oké, laat de doden hun doden begraven. Doe maar. Je bent mij niks schuldig. Even heel praktisch. Preken is iets wat je krijgt van God, hè. Dus als je niet preken kunt, dan kan het op heel veel manieren, kun je aan mensen laten zien dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Even heel simpel, iemand een kopje koffie aanbieden. Naar iemand luisteren in liefde en overgave. Een stukje met iemand oplopen. Iemand helpen bij zijn werk. Al die dingen meer, als je je maar bewust bent van het feit dat je dat doet, omdat God je zegt, volg Christus. Even nog, waar ging die ook alweer naartoe? Naar kruis en opstanding. Want dat zegt Jezus. Neem je kruis op je en kom achter mij. Omdat het allemaal zo zwaar en moeilijk is? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Omdat het de weg van het leven is. Ergens, we weten niet of de derde het begrepen heeft. Maar er is nog een derde in dit volgverhaal. En die zegt van, oh ja, nee, is goed, maar laat mij dan afscheid nemen. Dat snappen we. Als Jezus zo radicaal aan ons vraagt om hem te volgen in ons dagelijks bestaan, op de smalle weg naar huis. Als hij dat vraagt, dan is het toch ook logisch dat je afscheid neemt van iemand, dat je tegen de mensen zegt, joh, ik ga achter Jezus aan. Ik doe niet meer zoals jullie dat doen. Ik blijf niet waar jullie blijven, maar ik ga op pad. Kom vanmiddag maar praten over hoe je dat dan praktisch kunt doen, want we gaan natuurlijk niet allemaal Almere uit, dat snap ik ook nog wel. En we verkopen niet op meteen al onze huizen. Maar de wijziging in wandel betekent ook dat je afscheid neemt van. Afscheid neemt, nou ja, dat komt vanmiddag wel. Dat is logisch. Als je aan iets nieuws begint, begin je met afscheid nemen van het oude. Maar dan zegt Jezus, nee, afscheid nemen van het oude wil ook nog zeggen dat je aan het oude gebonden bent. Want je hebt aandacht voor het oude. Je wil het oude troosten, je wil het oude koesteren, je wil het oude onderhouden. Maar dat kan niet. Een nieuw begin is een nieuw begin. En beginnen doe je bij de eerste stap. Heer, kom in mijn hart. Zet mijn voeten op uw spoor. Het afscheid is vervat in je eerste stap in de navolging van Christus Jezus. Nou, Jezus die zegt dat natuurlijk veel bijbelser en veel mooier dan dat ik het kan doen. Wie de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, ik ben NBG-jongen geweest vroeger, die is het koninkrijk van God niet waard. Nou, de dominee vroeger die legde dat helemaal uit als je met een ploeg, met paarden, als je naar achterom gaat kijken, gaat de voorscheef. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Dat mag hoor, dat is een mooi beeld. Ik geloof werkelijk dat Jezus in het kader van zijn onderwijs bedoelt, nee, de eerste stap in het navolgen van Christus, je leven kwijtraken aan, door hem aan God, is niet achterom kijken. En ik vind dat een ongelooflijke bemoediging. Mensen protesteren nog wel eens tegen als ik dat zeg. Ik vind het een ongelooflijke bemoediging dat je elke dag opnieuw mag beginnen. Elke stap een nieuwe mag zijn. Dat je naar voren mag kijken en niet naar achteren. En dan protesteren mensen, ja, maar je moet van de geschiedenis leren. Nee. Het aangezicht is gericht op Jeruzalem. Op de weg van lijden, sterven en opstanding. Kun je dan niet leren van alles? Wij leren nu toch ook van wat Jezus vroeger zei? Ja, dat zal. Maar dat is niet mijn levenskeuze. Jezus vraagt aan ons een levenskeuze om los te laten en hem te volgen. Kijk, ga ik terug naar het begin. Zijn aangezicht was gericht op Jeruzalem. En laten we eerlijk zijn, wij zijn ongelooflijk gewend aan een opgestane Heer en Heiland. Voor ons het teken dat de dood voor God niet het laatste woord heeft. Dat wij in vertrouwen mogen gaan, dat we in vertrouwen mogen lopen, dat zelfs na ons sterven er een nieuwe dag komt. Prachtig, geweldig. Ook volhouden, hè? Ben ik het helemaal mee eens. Niks aan toe of af doen. Maar voor de mensen toen niet. En daar neem ik je toch nog even mee naartoe. Want de mensen toen wisten helemaal niet van kruis en opstanding en alles wat er komt. Die wisten het niet. Dus die gingen achter Jezus aan en die moesten het debakel van zijn sterven meemaken. Volgende week begint de 40 dagen tijd. Wij hebben de handicap dat wij steeds over de opstanding praten. Maar die mensen toen, dat is een handicap. Want wij zien namelijk niet hoe wij Jezus zelf kunnen verliezen op de smalle weg naar huis. Hoe wij vertrouwen moeten hebben dat hij de weg is. Dat als alles ons ontbreekt, als we het helemaal niet meer zien, dat we toch nog steeds de stem van onze heiland horen. Stap die brug op. Ik ben de brug. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En wie zijn leven verliest, om mijnentwil, in mijn naam, lieverds, dan zul je pas je leven vinden. Amen.